BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 124 van de invasie. En er is heel veel gebeurd. Arend-Jan, waar zullen we beginnen?
Laten we maar beginnen met die vreselijke aanval op Kremenchuk. Dat ligt volgens mij in het midden van de Oekraïne, Centraal-Oekraïne. Mm-hmm. En er staan ook allemaal foto's van een brandende mall. Dus hoe noem je dat? Een supermarkt?
Winkelcentrum.
Ja, zoiets. Ja. Nou, er waren 1000 mensen inside. En als je het goed leest, allemaal dan zijn het vuur schijnt nu wel gedoofd te zijn door 112 brandweerlieden. En er zijn al doden bekend en gewonden. Maar ik weet dus niet of er echt heel veel. Dat weten we gewoon niet. Dat moeten we nog. Maar het is natuurlijk wel angst. Maar waarom gebeurt het? Kremenchuk heeft de grootste olieraffinaderij van Oekraïne. Is al eerder doelwit geweest. Ja. En waarschijnlijk is dit dus gewoon zeg maar collaterale schade. Hè?
Ja. Kunnen ze zo slecht mikken? Of kan het ook dat het gewoon bedoeld is om de bevolking te terroriseren?
Ja, het lijkt meer een terreuraanslag. Het kan inderdaad zijn hoor, dat het bedoeld is voor een ander doelwit en dat dit een afzwaaier is.
Dat gebeurt wel vaak.
Dat gebeurt wel vaak, maar ze gebruiken ook veel al vrij domme munitie, om het maar zo te zeggen. Hm. Ja, maar goed, ik bedoel, het terreureffect wat hiervan uitgaat is natuurlijk groot, hè? Want je maakt dus wel duidelijk van je bent nergens meer veilig. Dus ja, ik bedoel of het nou voor die installatie, die olieraffinaderij bestemd was, of dat het dit was. Eigenlijk maakt het gewoon niet zoveel uit, want de boodschap is in beide gevallen hetzelfde. En er gaat natuurlijk ook een boodschap vanuit naar de G7, de NAVO-top morgen.
Overigens, in de marge van de G7 begreep ik dat Amerikaanse overheidsbronnen zeiden mogelijk deze week nog zou worden aangekondigd dat de VS een geavanceerd luchtverdedigingssysteem in Noorwegen zou hebben gekocht om aan Oekraïne te geven. Zodat ze dus iets kunnen doen om zich tegen dit soort raketaanvallen te weer te stellen.
Ja. Ja, dus het NASAMS-systeem is dat. Het interessante is dat de reikwijdte daarvan is meer dan 100 mijl, zeg maar 150 kilometer. En ze willen ook veel meer munitie geven voor artillerie. Ik hoorde gisteren van Bob Deen dat Russen hebben waanzinnig hoeveel munitie.
Ja.
En die kunnen er gewoon mee doorknallen.
De Russen kunnen nog zeker tot het eind van het jaar en mogelijk tot het eind volgend jaar doorgaan.
En het Westen heeft helemaal niet zoveel munitie. Dus dat is ook interessant, hè?
Nee, dit zijn natuurlijk oude voorraden die ook nog uit de Sovjet-tijd starten. Maar nee, kijk, Bob en ik die waren samen op bezoek in Litouwen. Toen werd dat dus ook heel nadrukkelijk gezegd. En toen werden die berekeningen gepresenteerd van hoeveel de Russen nog hebben. Nou, die kan er nog eindeloos doorgaan, hoor. Huh. En wij niet.
Ja. En verder willen ze dus ook nog counter-battery radar systems. En daarmee proberen ze dus die Russische missiles uit de lucht te halen.
Ja, misschien is het ook nog even goed, en dat is niet onbelangrijk hoor, dat wat er op dit ogenblik in de Duma aan de hand is. Daar wordt gediscussieerd op een amendement op een wet die de dienstplicht regelt. Je weet dat er niet wordt gemobiliseerd om ervoor te zorgen dat niet al die dienstplichtigen op worden geroepen en dus niet de oorlog hoeft te worden verklaard in brede zin aan Oekraïne, want dit is een speciale militaire operatie. Maar er wordt nu nagedacht over een amendement op die wet. Waardoor je mensen die, laten we zeggen, jongeren die net de school verlaten, direct een contract kunnen aanbieden. En daarmee zou je dus kunnen omzeilen dat er verder gemobiliseerd moet worden. Maar realiseer je op dit ogenblik, en dat is ook niet onbelangrijk, dat pakweg een derde van het hele Russische leger, namelijk 330.000 militairen, die zijn nu ingezet. Dus het hele Russische leger is pakweg 1 miljoen. Daarvan is een derde nu ingezet. En als je dus deze vorderingen ziet, nou, het gaat nu wel een klein beetje, maar dan geeft dat wel te denken.
Ja. Geen gebrek aan kanonnen, maar wel aan kanonnenvlees.
Ja, om het maar zo te zeggen. Je drukt er wel grof uit, maar daar komen we wel op neer, Hugo.
En jongens van 18 jaar moet je wel even opleiden. Lijkt me handig.
Nou ja, maar dat is ook een punt. En die worden dus heel kort opgeleid. Een paar weken en dan is het wel genoeg. En dan hoppakee, dan worden ze naar het front gestuurd. Ja, dit is niet oké, hoor, wat hier gebeurt.
Ja. Nee. Even door, want we hebben dus een hoop te bespreken. De NAVO gaat de snelle reactiemacht fors verhogen, hebben ze besloten bij de NAVO-top van 40.000 naar 300.000. Dat klinkt indrukwekkend.
Dat klinkt indrukwekkend en dat is ook indrukwekkend. Kijk, Die NAVO, die NATO Response Force, daar gaat het feitelijk om. Die bestaat nu uit 40.000 militairen. Dat zijn militairen die geschikt zijn voor land, voor de landmacht, de luchtmacht en de marine. Het is dus alles bij elkaar. Daar zit een zeer snel inzetbare krijgsmachtje in. De Very High Readiness Joint Task Force. Die is 5000 militairen groot, inclusief lucht en maritieme ondersteuning. Het punt is, waar haal je 300.000 snel inzetbare militairen vandaan? Er is een initiatief geweest van de secretaris-generaal. Dat heet het 4x30 initiatief. Dat moest leiden tot 30 gevechtsbataljons van de landmacht, 30 luchtmacht, 30 eenheden, 30 oorlogsschepen. En die moeten allemaal binnen 30 dagen inzetbaar zijn. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan haal je niet volgens mij 300.000 snel inzetbare militairen. Maar je zit je ruim onder. Maar dit was al een probleem om dit voor elkaar te krijgen. Er werd gezegd dat het oké is, maar ik heb daar mijn vragen bij.
Er zijn ook spanningen, hè? Want die Estonian prime minister was een paar dagen geleden. Die zei van dit fly-in principe, dat is leuk. Dan worden wij na 180 dagen bevrijd. Dat is ook niet zo prettig.
Die wil ze daar gestationeerd hebben en niet, die komen misschien snel, want dan is het te laat, denken ze.
Ja, maar het probleem daarvan is weer dat de Baltische Staten gewoon geografisch erg klein zijn. Zet je daar heel veel militairen met vooruitgeplaatst materieel neer, dan krijg je een situatie waarin die militairen ongelooflijk kwetsbaar worden voor Russische aanvallen. Hè. We hebben dus nu die verschrikkelijke aanval op dat winkelcentrum gezien. Dan wordt het vrij gemakkelijk als je niet een hele verdedigende linie hebt met luchtdoelraketten. Dat die militairen daar buiten gewoon kwetsbaarder worden. Dus je kunt niet ongelimiteerd daar brigades of misschien wel divisies neerzetten van militairen. Want daar is die landen zijn daar gewoon niet groot genoeg voor. Maar de secretaris-generaal heeft gezegd, die 300.000, dat moet wel met vooruitgeschoven materieel zijn. Het zijn ook inclusief voorwaarts geplaatste militairen. Maar het is ook niet onbelangrijk dat die 300.000 onder commando moeten komen. Net zoals bij de NATO Response Force nu. Het is allemaal wel technisch, maar het is wel belangrijk onder SACEUR. En SACEUR is een NAVO-opperbevel hebben.
En er zitten nu dus 8000 foreign troops, hè, onder leiding van Engeland, Canada en Duitsland. Dat is het tripwire gebeuren. Dat is niet erg veel, moet ik zeggen.
Nee, dat is heel erg weinig. Maar je kunt dat misschien ophogen met nog een brigade erbij. Maar dat is het dat wel, hoor, denk ik.
Maar als het toch maar een struikeldraad is, dan maakt het er ook verder niet zo heel veel uit. Dan is het gewoon, of je nou 1000 of 2000 NAVO-militairen dood bij een Russische inval in de Baltische Staten, dan triggert dat de nucleaire
gevolgen. In principe wel. Alleen, we hebben ook gemerkt dat die Balten daar niet gerust op zijn. Die willen eigenlijk gewoon hun land helemaal volplempen met de militairen, omdat ze denken dat de prijs van toegang voor de Russen wel heel erg hoog maakt. Ja. En zij geloven ook dus niet zo in de nucleaire garantie van de Amerikaan. Dat is het hele probleem. En daar worden wel denkfouten bij gemaakt. Want er wordt dan gezegd van maar die afschrikking heeft ook niet gewerkt voor Oekraïne. Want daar is Rusland binnengevallen. Ja, maar de afschrikking is niet bedoeld voor Oekraïne. Want hier nu gaat het bij de Baltische Staten om artikel 5. En artikel 5 geldt niet voor Oekraïne. Dus er is ook een rare discussie gaande op dit ogenblik. Die echt niet geïnformeerd is.
Maar de Balten zijn gewoon bang voor de Iskanders in Kaliningrad. En ook bang voor de Iskanders die nu in Wit-Rusland komen te staan.
Zeker, ja. Nee, het is ook een hele penibele situatie. Dat zal niemand ontkennen.
Hey, door naar de sanctiediscussie. Arjan, jij had het over dat een maximumprijs voor olie wordt besproken, voor Russische olie.
In de G7.
In de G7. En dat is heel interessant. Als je dus een cap op die olieprijs zet, dan neemt dus de Russische energiewinst af. En dan wordt dus de energieinflatie in Nederland natuurlijk lager. Hè? Dat zou je het probleem is, dat vereist medewerking van India en China. En die zijn ook aanwezig. Hè? India, Argentinië, Indonesië en Senegal zijn aanwezig bij die top. Senegal vanwege het gas, weet je nog. Daar was von der Leyen ook onlangs geweest. En wat ik ook interessant vind, de president, Indonesische president Widodo, die is in Kiev. Of gaat daar naartoe. En gaat ook naar Moskou toe. En is bezig met een soort vredesonderhandelingenplan. Wat niet erg gaat lukken, ben ik bang. En wat er ook gebeurt, er komt een G20 in Indonesië in november. En Scholz heeft daar net over gezegd van dat hij niet uitsluit dat ook Poetin daar aanwezig zal zijn. Ja, dat is heel spannend.
Maar misschien nog even, hè, want we hadden het. Jouw vraag was, Hugo, naar, die, naar dat maximum voor die olieprijs. Duitsland, die heeft daar al ook enige vrees voor, hoor. Want als dit gaat gebeuren, dan weerhoudt niets Poetin meer om bijvoorbeeld de gaskraan verder dicht te draaien. En dan hebben ze echt een probleem. Hè. Dus het is niet. Het is, kijk, de hele plan van Yellen, de grote financiële baas, zeg maar, van. Van Amerika, het is gebaseerd op veronderstellingen die redelijk zacht zijn. En het is ook een soort noodgreep, omdat nu wordt erkend dat de sancties niet echt heel veel effect hebben gehad. Hè. De roebel zit weer op de oude waarde. Ja.
De Russische olieinkomsten zijn alleen maar omhoog gegaan.
Die zijn alleen maar omhoog gegaan. En de oorlogsmachine, zoals politici dat dan zo graag noemen, die is niet gesloopt. En die Poetin wordt niet gestopt hierdoor. Dus dit is een nieuwe, bijna noodgreep om ervoor te zorgen dat dit gaat werken. En het klopt ook wel wat we eerder hebben gezegd. Dit is gewoon economische oorlogvoering. Dit zijn geen sancties meer. Dit is gewoon economische oorlogvoering. Ja,
en bedenk ook dus dat in de Amerikaanse politieke realiteit Biden zit hartstikke klemmen. Gasolineprijs is gewoon veel te hoog. Hij wil het dus heel graag. Maar Rob zegt terecht, met de Duitse gasangst gaat dat natuurlijk strijden. Hè? Biden gaat binnenkort ook naar Saoedi-Arabië om weer te smeken dat ze meer gaan oppompen. Hè?
Ja.
Alles hangt weer met alles samen.
Ja, ondertussen is vandaag Rusland officieel in default. Hè, omdat ze 30 dagen geleden een rentebetaling op staatsleningen hebben gemist. Is dat ook onderdeel van de economische oorlogvoering? Dat hier een stapje verder gaat?
Zeker, want daardoor kunnen ze moeilijker lenen. Of helemaal niet meer lenen. Maar ja, dat hoeven ze toch niet meer.
Ja, ze hebben dus genoeg geld, hè, dat is duidelijk. Want ze hebben maar een staatsschuld van 17%. Nou, ze hebben keurig die $100 miljoen aan rentebetaling aan internationale obligatiehouders proberen over te maken. Maar dat hangt dus nu bij een bank. Want technisch kan dat niet meer in euro's en dollars. Hè. Ja. Dus ze zeggen, het ligt niet aan ons. Nu zijn ze wel wanbetaler. Dus als ze op de internationale kapitaalmarkt geld zouden willen lenen, betalen ze hoge rente. Maar dat kunnen ze überhaupt al niet meer. Dus ook op de korte termijn maakt dit niet zoveel uit voor Rusland.
Nee.
Het is weer een sombere uitzending, jongens.
Kan maar goed, er gebeurt wel heel veel. G7, NAVO, EU. Het is wel echt interessant om te zien wat hier gaat gebeuren. En dit wordt wel een week waarin wordt gezocht naar uitwegen. Omdat die sancties toch niet echt willen bijten. Ik bedoel, het slaat wel een gat in de economische groei en in de economische omvang van Rusland. Laten we zeggen zo'n 15%. Maar dat is gewoon onvoldoende om Poetin op andere gedachten te brengen.
En nog één ding wat belangrijk is. Morgen begint in Madrid die NAVO-top. Hè?
Ja.
En er zijn dus twee mensen die daar een moeilijke positie hebben. De eerste is de Baltische premiers zullen dat allemaal niet zo geweldig vinden met de maatregelen die we hebben aangekondigd. Het tweede is Erdogan, die zal nog wel wat vragen krijgen. Want de BBC heeft een fantastisch onderzoek gedaan waarbij ze laten zien dat de Russen dus graan stelen van de boeren in het Russisch bezet gebied. Hmm. Dat gaat naar de Krim toe. Dat gaat dan op schepen, wordt vermengd met Russisch graan. En dan hebben ze dus het Russische certificaat erop. En dat gaat dan via Turkije. Erdogan werkt er kennelijk aan mee. Gaat dat naar Syrië toe.
Ja.
Ik denk dat niet iedereen dat geweldig vindt wat Erdogan hier allemaal aan het doen is.
Naast natuurlijk het blokkeren van Finse en Zweedse toetreding tot de NAVO.
Ja, ik heb wel het gevoel, als ik ook de persconferentie van Jens Stoltenberg, de NAVO-secretaris-generaal, goed heb geluisterd, dat daar wel enige beweging in zit. Hij klonk niet helemaal negatief. Maar voor zover we het nu kunnen inschatten, ik hoop dat het anders wordt. Is dat er toch wordt gestreefd naar een proces van snelle toetreding en dat dit akkefietje tussen Zweden en Turkije dan in dat proces wordt opgelost.
Okay. Want namelijk de toetreding van Zweden en Finland is ongelooflijk belangrijk, omdat dat namelijk de druk op Kaliningrad verhoogt. Hè? Dat, dus veiligheid.
Ja, ja zeker. Maar Poetin krijgt gewoon niet wat hij hebben wil. Namelijk, hij krijgt een uitbreiding van de NAVO. Daar heeft hij altijd tegen gevochten.
Ja. Ja. Oké, genoeg voor vandaag.
Ja.
Tot morgen. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.